Gemeente hier in de kerk, maar ook gasten in ons midden, de mensen die thuis via de livestream verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Een aantal afkondigingen van uw kerkenraad. Vanmiddag zal dominee Adem den Boer uit Vierhouten voor u voorgaan. De dienst begint een half uurtje vroeger om 16:00. Volgende week zondag gaat kandidaat Bonenberg in de morgendienst en hoop ik zelf in de middagdienst voor u voor te gaan. Dinsdag 14 juli is er 's avonds om 20:00 gebedskring bij Steven van der Brink, Paulus Potterlaan 21. Voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan is er verblijdend nieuws. Maandag 6 juli is bij Steven en Beline van der Horst van Dijk van de Camillelaan 20 een dochter geboren, Yara Maria. En haar roepnaam is Yara. Moeder en dochter zijn weer thuis uit het ziekenhuis. Dan zijn er collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de diaconie, speciale bestemming VBOK, Vereniging Bescherming Ongeboren Kind. Dan het tweede is voor pastoraat en eredienst. De derde voor de kerkvoogdij en er is een deurcollecte die bestemd is voor de hersteld hervormde kerk, van de zending van de hersteld hervormde kerk. Van harte bij u en jullie aanbevolen. Tot zover de afkondiging. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen. Kinderen, eerst een psalm die jullie ook kennen. Psalm 116. Eerste vers, God heb ik lief. Van die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik denk dat je die wel kent. En ook het laatste vers, ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. 1 en 11 van Psalm 116. Gemeente, we gaan, nadat we naar de wet van de Heer hebben geluisterd, samen biddend zingen een schuldbelijdenis aan God. Als je terugkijkt op afgelopen week, is er alle reden toe. Psalm 79, het vierde vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En ook het gebed verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons uw genade. En ja, dan zal ook er ruimte komen voor de lofprijzing in vers 7. Dan zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof en uw eer verbreiden. Psalm 79 vers 4 en 7. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet zinloos, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heere, dat is Jezus Christus, heeft dit kort en krachtig samengevat toen hij sprak, u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. Gemeente, willen samen bidden voor een aantal gemeenteleden. Ook danken met Steven en Deline voor de geboorte van Jara. Het sparen ook van het leven van Deline. Ik wil ook danken met Matthijs Looijen, die uiteindelijk toch geslaagd is. En ook bidden voor Joël Overeem, bij wie dat uiteindelijk niet het geval was. En we willen ook voorbereiding doen voor jeugdwerkleiding. Dat is echt heel hard nodig. Er zijn 8 vacatures, dus we willen dat in gebed bij de Heren neerleggen. En misschien heb je ook wel gehoord dat er een ongeluk is gebeurd hier op het kruispunt. Ik denk dat u dat wel gehoord hebt. Voor de familie Leeuwdrent een zeer ingrijpend ongeval. Zit niet in onze gemeente. Maar we willen wel voor hen bidden. En ook voor Tom en Mark die in het ziekenhuis liggen. Ook voor de omstanders en de hulpverleners die getuigen waren van de ingrijpende omstandigheden. Laten we samen bidden. Heere, uw trouw, uw roem, uw onoverwinnelijke kracht. Daarvan zongen we als gemeente dat u zelfs de kracht van de zonde en van de dood hebt overwonnen. Heere Jezus Christus aan het kruis. En dat u op paasmorgen, toen het graf is geopend, opgestaan bent uit de doden. Wij danken u dat we deze morgen rondom uw woord zijn samengekomen. Dat u ons in de afgelopen week hebt bewaard en gespaard. Terwijl er zoveel gevaren zijn waar wij ons in hebben begeven. Heren, wij beseffen dat we ons leven niet in onze handen hebben. Maar dat we afhankelijk zijn van de bewaring van u. Dat u ons het leven geeft. En Heere, u geeft ons het leven om u te kennen, de enige ware God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En daarom laat u ook vanmorgen het woord weer uitgaan. Geef dat het door de kracht van de Heilige Geest ons hart zal aanraken. Voor het eerst misschien dat wij de stem van u horen, de levende stem van u. En dat we er niet meer omheen kunnen, dat u de levende bent. En dat u een God bent die ons zoekt. Maar Heere, dat we ook door de stem van u worden opgewekt als wij misschien, terwijl wij u kennen met ons hart, van u zijn afgedwaald en weer teruggeroepen worden naar u toe. Heere, wij bidden, zegen ons en bouw het geloof op dat u zelf gewerkt hebt door ons meer te wortelen in de kennis en genade van Jezus Christus. Heere, wij willen bidden voor elkaar, ook als er zorgen zijn en moeite en verdriet. Als er ziekte is, soms chronische, langdurige ziekte. Heren, ook degenen die al heel lang niet meer in de kerk komen, bij wie dat niet meer lukt. Vanwege psychische nood. O God, wij bidden om uw ontferming en genade over hen. Om uw kracht voor hen. Ook om moed om verder te gaan. Genees hen, o God. Wij bidden, ook als wij kuren volgen, wilt u ook dat zegenen. Zodat het de gezondheid van ons lichaam goed zal doen. Omdat wij geloven, Heere, dat gezondheid en ziekte ons van uw vaderlijke hand toekomen. Heere, zo bidden we voor elkaar. Wij danken ook met Steven en Weline voor de geboorte van Jara. Het leven dat u hebt gewekt en geweven in de moederschoot 9 maanden lang. En dan mochten ze afgelopen week getuigen zijn van het wonder van uw scheppende kracht. Een kindje uit uw hand ontvangen. Gezond en wel, voor zover we mogen weten. We danken u, Heere, voor hen en met hen, voor dit grote geschenk van u. Dat u hen in handen hebt gelegd om het op te voeden voor u. De bestemming is bekend, dat bent u zelf. En wilt u hen helpen, Heere, om vanaf nu, ja al vanaf de zwangerschap, om Jara op u de Heere te werpen in het gebed. Heere, dank voor de bewaring van Weline ook tijdens de geboorte. Heere, dat u haar doorgeholpen hebt. Wilt u haar de verloren krachten weer teruggeven? En wilt u zo alles geven wat nodig is? Heere, we willen ook danken met Matthijs die geslaagd is uiteindelijk. Dank Heere voor die zegen die u hem geeft. We willen ook bidden voor Joël, voor wie dat niet geldt. Wilt u aan hen beiden geven, Heere, dat hun gebed zal zijn: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Wat er ook voor ons ligt, geef dat ze dat in hun hart mogen weten. Gaat u hen voor, Heere, in de plannen die ze hebben. Wilt u hen helpen en nabij zijn. Heere, wil ook bidden voor de familie Leeuw-Drent, die hier in de buurt woont en met een zeer ingrijpend ongeval te maken heeft gekregen afgelopen donderdag. Met hun twee zoons, Tom en Mark. O God, wie zal woorden kunnen geven aan wat zij gezien hebben, en ook de hulpverleners en de omstanders, en wat Tom en Mark hebben doorgemaakt. Heere, wij bidden om uw ontferming over hen. Wij danken u dat u hun levens gespaard hebt en dat ze in het ziekenhuis konden worden geopereerd. Heere, wij bidden om uw zegen voor hen. Wilt u hen verder herstel geven, en bovendien dat dit voor hen een roepstem is naar u toe, dat ze die horen en gehoor zullen geven. Werk dat, Heere, door de kracht van de Heilige Geest. Sterk ook de ouders en de hulpverleners om het te verwerken. Zo bidden we voor hen, Heere. We willen ook bidden voor de vacatures in de jeugd, voor de jeugdwerkleiding. Heere, ze hebben al een tijdje op de gemeente-app gestaan en er komt geen reactie. Wij bidden. Wilt u harten bereid maken om te investeren in uw koninkrijk, ook juist voor de komende generatie? Heere, wilt u door de prediking ook vanmorgen van het woord ons weer de juiste focus geven? En wij weten dat niet van elkaar, of het kan of niet kan, u weet het. En wij bidden, wilt u de vacatures weer vervullen? Zo dragen we ook het onderwijs aan u op, met alle vacatures die er zijn, ook in het christelijk onderwijs. Wij bidden dat u ook harten bereid maakt om ook onder dat onderwijs de schouders te zetten. Ook in dankbaarheid dat we dat onderwijs nog in ons land mogen hebben en de kinderen ook Bijbels onderwijs kunnen krijgen. Ik dank u daarvoor, Heren, maar wilt u er zelf over waken en ook voorzien in leerkrachten en docenten. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Zegen ons in deze morgen door woord en geest. Zegen onze gaven. Ook degene die een taak hebben in deze dienst, de organist, de kosters, maar ook de oppas bij de kinderen, wilt u ook daar aanwezig zijn. Zo bidden en danken u dit alles in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan het woord van de Heer open doen. En zoals ik al in de gemeente-app had gezet, is de tiende en de laatste preek over de 2 Timotheusbrief. En ik heb erover getwijfeld, zal ik het in twee delen knippen, maar het hangt zo samen met elkaar dat dat alleen maar voor verwarring zou zorgen. Dus ik heb er toch voor gekozen om het hele hoofdstuk in één keer te bepreken. Ik heb u een beetje geholpen door de inhoud van mijn preek in ChatGPT te vragen of hij daar een mooi blaadje bij wil maken, zodat je dat thuis ook kunt nakijken en ook helpt bij de preek. En het ziet er heel mooi uit. En ik zou zeggen, gebruik het komende week ook eens om zelf over na te denken wat er in de prediking vanmorgen tot u is gekomen en tot jou. Wij gaan samen lezen in het woord van God. En dat doen wij in 2 Timotheus, hoofdstuk 3. En ik denk dat ik ook doorlees tot 4 vers 5, want dat is denk ik wel goed voor de context. Dan lezen wij het woord van God in 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, dus op een ander neerkijken, hoovaardig, dat is trots, lasteraars, dat is kwaadspreken van anderen, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Denk aan ouders richting kinderen bijvoorbeeld. Onverzoenlijk, achterklappers, dat zijn roddelaars, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden of tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen. Dat zijn mensen die pochen, weet je, zichzelf op de borst kloppen. Meer liefhebbers van de wellusten, van genot, dan liefhebbers van God. Hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht ervan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het, die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, zo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof, maar zij zullen niet meer toenemen, want hun uitzinnigheid, hun dwaasheid zal voor alle openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is, van Jannes en Jambres. Maar gij, Timotheus, het achtervolgt mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, dat is geduld, liefde en lijdzaamheid, hè, dat is volharding. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolging ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzalig willen leven in Christus, die zullen vervolgd worden. Maar de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat ge van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, houd aan, tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan in alle geduld en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ja, dat ik het maar prikkelbaar zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaden naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zullen zich keren tot fabels. Maar gij wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Tot zover het woord van God. Als begintekst vers 1 van hoofdstuk 3. 2 Timotheüs 3 vers 1 wil ik noemen. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Thema is houd vol in zware tijden. Ten eerste code rood. Code rood. Ten tweede afkeren van. En ten derde blijven bij. Dus houd vol in zware tijden. Ten eerste code rood. Ten tweede afkeren van. En ten derde blijven bij. U krijgt gelegenheid om God en zijn koninkrijk te dienen. Met u en jouw gaven. Wij zingen daarna psalm 101. Daarvan de verse 1 tot en met vieren. We zien daar het verlangen om te leven naar de wil van God, maar ook het voornemen om zich af te keren van de zonde en van de mensen die je te proberen te verleiden tot zonde. Dus psalm 101, vers 1 tot en met 4. code rood. Als de KNMI dat zou afgeven, dan weten we dat we onze maatregelen moeten treffen. En bij code geel dan wees alert. Code oranje, zorg dat je voorbereid bent. Code rood, kom in actie. Nou, we zitten in 2 Timotheüs 3 helemaal in zo'n soort weerwaarschuwing. Waar Paulus, zijn geestelijke zoon Timotheus, waarschuwt, wees alert, wees voorbereid. En dit is code rood, kom in actie. Dus hij krijgt instructies die, als hij die opvolgt, die hem zullen beschermen in gevaarlijke, zware tijden. Vers 1. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Laatste dagen. Waar denkt u, waar denk jij dan aan? Waarschijnlijk, misschien een aantal van u, aan de korte periode voordat Jezus terugkomt. Maar laten we eens kijken wat hij hier beschrijft. Want dan kom je dat vanzelf op het spoor dat dat niet klopt. Hij beschrijft namelijk, Paulus, waarom die tijden zwaar zijn. Dat komt door bepaalde mensen. In de gemeente die een gedaante hebben van godzaligheid, maar die de kracht ervan hebben verloochend. En dan beschrijft hij ze aan de hand, u kunt het op het plaatje zien, van 17 volgens mij slechte eigenschappen. Ondeugden. En dan zegt hij in het einde van vers 5, dan zegt hij, Timotheus, heb een afkeer van hen. Je zou beter kunnen vertalen, keer je van hen af. Die actie. Dus we kunnen zien dat de laatste dagen, dat Timotheus daar ook in leefde. Snap u? De laatste dagen zijn namelijk niet alleen de periode voor de terugkomst van de Heer Jezus, maar ook de tijd van Timotheus en ook onze tijd. De periode tussen, moet u maar onthouden, ik heb het al eens eerder uitgelegd, tussen de eerste komst van Jezus met kerst, zeg maar, en de tweede komst van de Heer Jezus, de wederkomst. Die periode. En Jezus beschrijft die in Matteüs 13 met een gelijkenis. Hij zegt, dat is de periode dat het evangelie als een visnet in de volkerenzee wordt uitgeworpen. En daardoorheen wordt gehaald. En ja, wat vang je dan? Kwade en goede vissen. De gemeente bestaat uit kwade en goede vissen. Tot de dag dat het net, dat sleepnet, de oever opgetrokken wordt. En de vissen worden gesorteerd, kwaad en goed. Dat is de oordeelsdag. Dat is precies de beschrijving van de laatste dagen. Dat het evangelie net door de volkerenzee wordt getrokken. Dat betekent dat we, gemeente, dat wij ook in die tijd leven, de laatste dagen. Net als Timotheus. Weet dit, code rood, waarschuwing. Er zullen zware tijden zijn. Dat betekent dat het niet altijd code rood is. Er zullen zware tijden. Het zal niet altijd een zware tijd zijn. En soms is het code geel, hè? Dan moet je alert zijn, op zijn minst code geel. En soms is het code oranje. De Heer Jezus zegt altijd, hè, bij code oranje, wees voorbereid, waak en bid. Want er komt weer een tijd aan, gemeente, dat het weer code rood is. En dan moet je op voorbereid zijn. Zodat je weet van, als het code rood is, welke acties moet ik dan uitvoeren? In een tijd dat het heel moeilijk is om de Heer Jezus te volgen en te blijven volgen en te volharden. Het schip van de kerk is er zo vaak in zwaar weer geweest en zal het straks nog meer komen. En hoe vaak hebben mensen die in het schip zaten niet schipbreuk geleden van het geloof? Paulus zegt dat op een andere plaats. Hymenaeus en Philetus hier in deze brief, ze hebben schipbreuk geleden van het geloof. Dat betekent dat je in het schip van de kerk kunt zitten en dat je toch in zo'n zwaar weer komt en overboord slaat. Daarom moet je voorbereid zijn en weten, als het zware weer komt, wat moet ik doen om binnenboord te blijven. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Weet wel, knoop het in je oren. Gemeente, wij worden altijd bedreigd. Waarom? Omdat de gemeente van Christus, die staat altijd midden in het strijdperk. Satan is altijd actief, altijd, ook nu, om naar mogelijkheden te zoeken, om de gemeente van Christus te verwoesten. En u begrijpt dat dat bijvoorbeeld van buiten kan, hè, door vervolgingen. Als je in Nigeria woont of in Noord-Korea, dan gaan demonische machten, dus machten van de Satan, die probeert mensen aan te zetten om de gemeente te vervolgen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, hè, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus je moet nooit naar mensen kijken, maar altijd kijken naar de machten die hen drijven. Vervolging. Ja, Paulus zit zelf achter de tralies, dus hij is daar zelf het voorbeeld van. En hij heeft het in vers 11, hebben we net gelezen, over mijn lijden, mijn vervolgingen, zoals mij die overkomen is in drie plaatsen. Maar gemeente, daar hebben wij geen last van. En toch zegt Paulus, alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Dus ook wij. Anders klopt het niet. Maar hoe dan? Nou, wij hebben een hele andere context in het Westen. Bij ons komt het gevaar vanuit een hoek waar je het niet van zou verwachten. Het komt van binnenuit, vanuit de gemeente zelf. En zo moet u dit hoofdstuk ook lezen. Hoe weet ik dat? Nou, vers 5. Zij, die mensen, hebben een gedaante van godzaligheid. Nou, dan zit je in de kerk, toch? Dan hoor je erbij. Maar ze hebben de kracht ervan verloochend. Jezus zou in Openbaring zeggen tegen een van de zeven gemeentes, ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn ten diepste dood. Uiterlijk maken ze indruk, ze weten veel, ze kunnen goed praten en ze doen ook heel veel, hebben veel invloed, zijn actief in het werven van, ja wat? Van wat? Van volgers. Van hen. Niet van Jezus, maar van hen. Heel typerend. Zoveel mogelijk volgers krijgen. Net zoals dat ik op LinkedIn dat ook heb. Even die connecten, even die. En dan zie je het getalletje stijgen. Maar je ziet dat deze mensen dus eigenlijk een soort missie hebben om zoveel mogelijk volgers te krijgen. Dat lezen we in vers 6 tot en met 9. Dat ga ik allemaal niet uitspitten, maar dat is vers 6 tot 9. Maar dan komt het. Al die godsdienst is allemaal buitenkant. Het is een dekmantel voor hun echte leven. Als je daar eens in mee kon kijken, zo stiekem even met een cameraatje mee kon kijken. Achter de voordeur. En dan zie je hoe zo iemand omgaat met zijn vrouw bijvoorbeeld. Of met zijn kinderen. Of met zijn collega's. Of met zijn vrienden. Of met social media. En wat blijkt? Allemaal schone schijn. Loze praat. Een gedaante van godzaligheid. Maar je mist, als je meekijkt, de kracht ervan. Je ziet de uitwerking niet. Met Jezus' woorden, vorige week heb u daar de preek 's morgens over gehoord. Van dominee van der Brink. Wit geschilderde graven. Maar van binnen vol dorre doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Het lijkt daarom dat hoofdstuk 3 over leraars gaat. Hè? Je had toen, kijk, we hebben nu een volle kerk hier. Maar vroeger, je had toen geen kerken, dus men kwam samen in huisgemeentes. En wat ze dan deden was in hun eigen huis samenkomen en proberen zoveel mogelijk mensen om hen heen te verzamelen. En bij anderen weg te trekken. En zij leerden dus anderen, vers 6 tot 9. En leidden bewust een dubbel leven. En veel mensen, hoe krijg je dan, hebben die mensen dat dan niet door? Nou, het kenmerk dat zulke mensen anderen winnen, is dat ze mensen zoeken die weinig weten. die heel weinig weten. Dus die makkelijk zijn mee te voeren. En ze laten zich door hun enthousiasme, hè, door hun charisma, laten ze zich meevoeren. En toen dacht ik, dit is wel heel actueel. Jongelui, we leven wat dat betreft, jullie leven een hele andere wereld als ik, toen ik nog iets jonger was als nu. Toen, wij hadden toen nog geen internet, kun je je niet voorstellen, hè? Wat een rust dat was. Jullie wel. En ik merk ook dat een aantal van jullie, en ook van wat ouderen, soms heel enthousiast kunnen zijn over bepaalde influencers op bijvoorbeeld TikTok of op Insta en YouTube. Ja, en die volg je dan, hè? Die volg je dan. En ze hebben ook een, zijn enthousiast, hè, en vurig, en ze steken je gewoon aan. En ze hebben ook een Bijbel in de hand. En beweren vol overtuiging dat, tussen haakjes, in tegenstelling tot de kerk, zij alles alleen uit de Bijbel halen. Dat klinkt heel verleidelijk. Alsof de kerk dat niet doet, hè? Pas op, hè? Wat is mijn grote bezwaar daartegen? Het grote bezwaar is niet dat zij uit de Bijbel putten, maar dat je hun leven niet kunt zien. Dat is het probleem. Je ziet hun leven niet. En ze opereren vaak buiten de kerkelijke gemeenschappen, hebben een enorme bekeringsijver en creëren hun eigen publiek op het internet. Maar kun jij checken? Kun jij checken of hun leven ook niet is zoals Paulus bij deze mensen beschrijft? Weet jij dat? Dat kan hier wel, hè, hier in Scherpenzeel. U en jij kunt gewoon kijken in mijn leven of dat matcht met wat ik zeg hier op de preekstoel. En je mag me erop bevragen ook. Je mag me er ook op aanspreken. Ik weet nog, toen ik beroepbaar stelling moest aanvragen voor de herstelte van de kerk, dat ik toen een attest moest aanleveren van de kerkenraad van de gemeente Veenendaal waar ik bij hoorde. En een attest betekent soort bewijs van goed gedrag. Zo moet je het eigenlijk zien. Als de gemeente dat niet kan geven, had ik hier niet gestaan. Dus dat is heel belangrijk, dat de kerk dus checkt, is iemands leven in overeenstemming met wat hij beleidt en gelooft. En nu zijn de ouderlingen ervoor om toe te zien, dat hebben ze ook beloofd, toe te zien op het gedrag van de voorganger. En die moeten mij aanspreken als dat niet in overeenstemming is met het woord. Kijk, en dat is, volgens mij is dat mijn grootste bezwaar tegen influencers op Insta en op YouTube en op weet ik het waar. Je kunt alles faken tegenwoordig. En daarom wil ik hier ook vanuit het schriftgedeelte ook heel een actuele waarschuwing plaatsen. Richt je, jongelui, richt je op de plaatselijke gemeente. Waar je bij hoort. En wij hebben als gemeente ook wel een hele serieuze taak. Om er zo ook voor onze jongeren te zijn. En voor onze kinderen. Wil jij... Ik had het net over vacatures, hè, in de jeugdwerkleiding. Maar bent u bereid en jij om identificatiefiguur te zijn voor onze jongeren? Een persoon waar ze hun vragen kwijt kunnen, aan wie ze kunnen zien wat het betekent om Jezus te volgen. Ook wel een ding, toch? Zijn we bereid om hen te helpen en om hen heen te staan? Laat jij je niet vervoeren door enthousiasme van mensen die je niet kent in je dagelijkse leven, maar alleen van het beeldscherm. Een betrouwbare leraar, bijbels gezien, is alleen hij waarbij het leven overeenkomt met wat hij zegt over God. En die ook transparant is wat het leven betreft. Je moet hem live kennen. En ik weet, ik kan ook toneel spelen. Ik kan hier ook toneel spelen. Dat kan. Ik kan ook een verborgen leven leiden, een dubbel leven. Maar u kunt wel aan mijn vrouw en aan mijn kinderen vragen hoe ik thuis ben. Dat kunt u gerust doen. Als u het niet vertrouwt, bijvoorbeeld. Je kunt het checken en dat is heel kenmerkend voor gemeente zijn. We zijn live gemeente, hè? Dus fysiek gemeente, bij elkaar gezet. Om niet alleen het woord te horen, maar ook het woord te leven met elkaar. En als iemands leven niet in overeenstemming is met wat hij zegt, is wat hij zegt van nul en geenerlei waarde. Dan moet je je van zo iemand afkeren. Nou, heel actueel, hè? Ja. Eens over nadenken. Hoe ga je om met influencers? En is de plaatselijke gemeente juist niet de plek waar je christen kunt zijn met elkaar en het vol kunt houden totdat Jezus terugkomt? Gemeente, laten we eens kijken naar, even wat inzoomen op die mensen waar hij het over heeft. Hij begint met dit: de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Nou, welk woord denk je dan aan? Het staat ook op de kaart. He, egoïsme. Egoïsme. Ik heb hem in het midden laten zetten, omdat ik geloof dat dit de wortel is van al die dingen die er omheen staan. Egoïsme. Je zou namelijk heel anders verwachten, toch, van een christen. He, dat als je in Christus gelooft, dan zegt Paulus, ik ben gestorven. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Geloof in de Heer Jezus Christus is een kruis door je ik. Word je ik gekruisigd. En het is de Heilige Geest die dat proces in je ook voortzet. He, dat je hij moet wassen, ik minder worden. Dat is niet klaar. In Christus is het werkelijkheid. Maar het is ook een proces waar de Geest je in meeneemt elke dag. Het sterven aan jezelf. En het is waar. Mag je jezelf dan helemaal niet lief hebben? Gezonde eigenliefde, zeker. Want een van de hoofdgeboden is, heb je naaste lief als jezelf. Dus je mag jezelf lief hebben. Het is ook nodig om de ander lief te kunnen hebben. Zeker. En het is ook goed, het is ook nodig om dan nee te kunnen zeggen tegen mensen die over je grenzen heen gaan. Zodanig dat je de ander niet meer lief kunt hebben. Hè? Zeker. Maar egoïsme is echt wat anders. Dat is echt wat anders. Hè? Dan, ja, dan denk je, waar word ik beter van? En niet God en niet de ander. Dat is egoïsme. Waar word ik beter van? En je kunt het ook zien aan het slot, vers 4. Dat is het laatste kenmerk. Je bent meer liefhebber van wellusten dan liefhebber van God. Daar sluit hij mee af. Dus liefhebber van jezelf en meer liefhebber van wellusten dan liefhebber van God. Dat is, je gaat voor dingen die fijn zijn, die leuk zijn, die prettig voelen. En dat staat voor u, voor jou, boven de gehoorzaamheid aan God. Het gaat niet om het feit dat je geniet van dingen die God in het leven geeft. Maar dat je het genot van deze wereld een hogere plaats geeft. Snap je dat? Dan dat God krijgt in je leven. Daar gaat het om. Ik wil God dienen zolang het leuk is. Zolang het fijn is. En zolang het goed voelt. Dat. Terwijl Paulus wel zegt in 1 Timotheus 6. Hij zegt, God geeft ons alle dingen rijkelijk om van te genieten. He? Dus je hoeft niet met een lang gezicht door het leven te gaan. Dat wordt niet bedoeld. Maar de vraag is, wie heeft de hoogste plaats in ons hart? Is onze liefde goed gericht? Dat is de vraag. En daarom is een hele goede testvraag voor ons allemaal. Als God mij vraagt om dit of dat los te laten, he? Probeer zelf eens iets te bedenken. Iets wat je heel leuk vindt, heel fijn vindt, of heel lekker vindt. Als God mij vraagt om dit los te laten om hem te gehoorzamen, ben ik daar dan toe bereid? Als je dan nee zegt in je hart, heel eerlijk, ik wil dit koste wat het kost vasthouden, dan is de kans heel groot dat het een afgod is geworden. En je meer een liefhebber van genot bent dan van God. Ik ben er wel bang voor, eerlijk gezegd hoor. In onze cultuur, waar de reformatorische kerken in staan. Dat we wel steeds meer dit kenmerk gaan vertonen. Meer liefhebbers van wellusten en van genot dan van God. Er stond een interview met evangelist Bor, oude man, lang in de gevangenis gewerkt. Op Zee Vandaag van de week. En hij zegt, en hij heeft een hoop gezien. Dat wij vooral bezig zijn met wilde, luxe. En weinig met God. We worden in beslag genomen door meer, meer, meer. Mooier, mooier, mooier. En daar maakt hij zich grote zorgen om. Ik ook. Ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Eerlijk gezegd. Maar ik zeg het toch. We zoeken niet eerst Gods koninkrijk. We zoeken eerst al die andere dingen. En dat is niet alleen een kwestie van gedrag. Dat is ook, dat is een kwestie van dat je liefde een verkeerde richting heeft. Daar gaat het om. De bron. En daarom is het rijtje gedragskenmerken hier is geen boodschappenlijstje. Van zonde, maar het legt het hart van de mens bloot. Waar gaat het je om in het leven? Draait het je om God of draait het om ik? Om mijn eigen zak, mijn eigen portemonnee? Draait het om mijn eigen naam? Draait het om mijn eigen roem? En niet meer om God en de ander? Want eerlijk gezegd, dat verraadt dan dat je hart... Moet ik dat wel zeggen? Niet vernieuwd is? Of je bent heel ver weg? Dat kan ook. Egoïsme. Meer liefhebbers van genot dan van God. En daartussen, daaromheen, cirkelen die kenmerken. Of daartussen bewegen ze. Geldgierig. Eerst hebben. Zoveel mogelijk hebben. Geldzucht. Vervolgens, je wil boven anderen staan. Laatdunkend, hè, op een ander neerkijken. En daardoor zoek je podium, je maakt jezelf groot. En ik geloof dat... social media ons daar ook echt, dat faciliteert dat gewoon. He, dat je zet de foto's erop die het meeste likes oplevert. Dat valt precies hier in deze sfeer, laat ik het zo maar even zeggen. Misschien heb je het niet door, maar het valt wel een beetje in deze sfeer. Trots. En ook het verdraagt niemand boven zich, geen gezag. Vandaar ongehoorzaamheid aan ouders. En ik weet dat dat heel complex kan liggen, daar kom ik zo nog even op. Een hart dat zichzelf dient, dat buigt niet zo makkelijk voor een ander. Want je buigt alleen voor jezelf. En ondankbaar, je bent ook niet dankbaar voor wat je hebt. Want je hebt het zelf verworven, je hebt het verdiend. In plaats van dat het de gave van God is. Onheilig ook. Wat is dat? Alles moet eraan geloven wat heilig is. Vooral als het over seksualiteit gaat. Ik denk dat dat hier bedoeld wordt. Je lichaam is niet, zie je niet als een tempel van de Heilige Geest. Maar als een instrument om je lusten de ruimte te geven. En het huwelijk is ook niet meer heilig. Onheilig. En het leven ook niet meer. Vandaar dat het woord roekeloos bijstaat. Als je met je telefoon achter je stuur zit. En dan een ongeluk veroorzaakt. Dat is roekeloos. Dan ben je vooral met jezelf bezig. Terwijl je een groot gevaar bent voor een ander. Dat is egoïsme. Roekeloos. Ik moet er snel voorbij, aan voorbij, maar... Vervolgens zie je hoe zo'n hart met een ander omgaat. Hè? De liefde verkoelt. Je mist natuurlijke liefde bij bepaalde mensen. En dan geloof ik dat bijvoorbeeld ouders voor kinderen, die natuurlijke liefde... dat dat steeds meer gaat ontbreken. Je vanzelfsprekendheid dat je voor je kinderen in de bres springt. Dat je alles doet om je kinderen de opvoeding te geven die ze nodig hebben. Om een gezonde persoon te worden. En dan weet ik, niet alles is maakbaar, hè? Dat bedoel ik ook niet. Maar zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Geen ruzies willen goedmaken, bijleggen. In je eigen gelijk blijven staan. Kwaadsprekerij over een ander. Wreedheid. Niet het goede liefhebben, maar het kwade. Verraders. En tenslotte zie je waar je werkelijk je rust in vindt. En zoekt. In genot. Liefhebbers van wellusten. Meer dan liefhebbers van God. Gemeente, best wel spiegel, hè? Ik vond het best wel ingrijpend om dit te lezen. Heel ingrijpend. Want het is een spiegel die ons allemaal wordt voorgehouden. Het is niet allereerst de bedoeling om naar anderen te wijzen, maar gewoon kijk er zelf in. En wie ben ik als ik in die spiegel kijk? Kennen wij allemaal niet een neiging in ons hart om onszelf te zoeken? Zit dat niet heel diep in ons? Daarom geloof ik alleen waar de liefde van God in ons hart is, dat dan de liefde voor jezelf op de goede plek komt. En de goede plek krijgt. Dan wordt niet de vraag van wat wil ik en wat vind ik fijn. Maar dan wordt de vraag die Saulus stelde toen hij Jezus voor het eerst ontmoette. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En ik geloof dat daar de naaste ook beter van wordt. Als je die vraag gaat stellen. Wordt de naaste, is daar goed mee? Weet dit, dat in de laatste tijden... laatste dagen zware tijden zullen ontstaan. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Ook binnen, juist binnen de gemeente. Ik las ergens een vergelijking. Het is net als een opgerolde egel. De stekels naar buiten. Om anderen pijn te doen. En de zachte kant aan de binnenkant voor jezelf. Egoïsme. Een gedaante van godzaligheid. Maar de kracht ervan... verloochend. Wat zegt Paulus hier tegen Timotheus? Hij zegt: keer je van hen af. In vers 5. Ga er weg bij. Laat je niet door hen. Ga niet steeds in gesprek met die mens. Niet doen. Houd ze op een afstand. Want ze pakken je in voordat je het weet. Zoek geen nauwe omgang met hen. Ik vind het anders in de wereld. Want Jezus was een vriend van hoeren en tollenaren. Wij moeten wel in de wereld zijn tussen de mensen. Om de mensen voor het koninkrijk van God te winnen. Dat is een roeping. Maar als binnen de gemeente dit soort mensen proberen om invloed te krijgen. Keer je van hen af. Want als je je voortdurend aan hun invloed blootstelt. Dat kan ook op social media zijn. Kun je zomaar ongemerkt meegesleept worden. En dat lijkt misschien wel in strijd met wat Paulus aan het einde van hoofdstuk 2 zegt. Daar zegt hij, heeft hij ook over tegenstanders. En wat moet je daarmee doen? Die moet je met zachtmoedigheid en geduld onderwijzen. Maar dat gaat dan niet over deze leraars. Dit zijn echt leraars die anderen proberen mee te slepen. Paulus vergelijkt hem met Jannes en Jambres. Onbekende personen. Men denkt dat dat twee tovenaars waren aan het hof van Farao. Die Mozes tegenkwam toen hij bijvoorbeeld zijn staf in een slang zag veranderen. Dat God dat deed. En water in bloed. Ze deden dat na. Dat waren demonische krachten die in staat waren om zulke wonderen te doen. Je zou bijna achter ze aanlopen, toch? Dit is alleen van God, want anders kun je dat niet. Nou, blijkbaar kan de duivel dat ook. En wat zegt hij dan? Jannes en Jambres. Hij zegt, ze hadden een tijd lang succes. Maar op een gegeven moment was hun grens bereikt. Toen bleek hun onmacht. En toen moesten ze erkennen, wij kunnen niet op tegen de macht van God. Toen vielen ze door de mand. En bleek uit welke bron ze putten. Niet uit God, maar uit Satan. En zo zal het ook met deze mensen gaan. Deze leraars. Ze verzetten zich tegen de waarheid. verdorven in hun denken. Onbetrouwbaar wat het geloof betreft. Maar ze zullen door de mand vallen. Hun uitzinnigheid, dat is hun onkunde, hun dwaasheid, zal openbaar worden. Dus ga niet in gesprek met hen. Luister niet naar hen, keer je van hen af. Ik ben bang dat, ik had het net over influencers, waar heel veel mensen dan mee meegaan en dan de verleiding het is om dat als het een en al te gaan zien, dat dat ook onkunde een van de grote oorzaken is. Weinig weten. Weinig weten. Dan ben je heel makkelijk in te pakken en mee te slepen, toch? Je bent niet thuis in de Bijbel. Hoeveel lees je Bijbel, u? En weet u ook wat er achter in het psalmboek staat? Bijvoorbeeld de catechismus. De catechismus is niet zomaar een verzinsel of zo. Dat is gewoon een echo van de Bijbelse boodschap. Toegepast op je hart. Thuis in de schrift en in de belijdenis. Om staande te blijven, om binnenboord te blijven. Ik denk dat we dan gelijk aan de achterkant zijn van dit blaadje. Dat moet je wel doen. Dus je keert je van hen af. Misschien moet je zulke kanalen ook gewoon blokkeren. Niet meer mee verder gaan. Wat moet hij wel doen? We gaan naar vers 10. Hij zegt, maar u, Timotheus, u hebt achtervolgd mijn leer, dat is mijn onderwijs, mijn gedrag. Mooi hè, dat hij zegt, je hebt gehoord wat ik zei, maar je zag het ook. Onderwijs en gedrag, dat. Life. Mijn levensdoel, mijn missie voor het koninkrijk van God heb je gezien, je ging mee. Mijn geloof heb je gezien. Je hebt mijn geduld gezien toen ik moest lijden om Christus wil. Je hebt ook gezien hoe ik volhardde, dat ik standvastig was. Te midden van vervolging en van mijn lijden in bepaalde plaatsen. De Heer heeft mij uit alle die verlost. En Timotheus, alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Het is geen uitzondering, maar regel. Regel. Als jij deze valse leraren gaat weerstaan, jongen, dan krijg je tegengas. Natuurlijk. Dat zullen ze niet fijn vinden en niet op prijs stellen. Het zal je niet populair maken, zeker niet, als je tegen de stroom ingaat. Maar houd het vol, hè. Houd het vol. God heeft mij uit alle die verlost. Jezus volgen, gemeente, kost ook in Scherpenzeel, of Renswoude of Weiland, kost je zelf. Jezus volgen kost je zelf. Dan word je ik gekruisigd. Dat is niet alleen in Noord-Korea zo, dat is hier ook zo. Het evangelie belooft niet dat alle pijn en moeite uit ons leven verdwijnt. Al zeggen sommige leraars dat wel. Integendeel, wie Jezus volgt, zal het lijden dat hij heeft, zal dat ook in zijn leven ervaren. Zegt Jezus, hè? Zo de meester, zo de discipel. En de discipel is niet meer dan zijn meester. Daarom is een leven zonder enige tegenstand. Het kan in je gezin zijn, kan bij je vrienden zijn, kan in de kerk zijn, bij je collega's. Een leven zonder enige tegenstand is absoluut niet iets om naar te verlangen. Het kan juist de vraag oproepen, is het wel zichtbaar bij jou of bij u dat je Jezus volgt? Dat je helemaal geen tegengas krijgt. Is het wel zichtbaar? Timotheus, blijf bij wat je geleerd hebt. Dat is één. Van mij. Laat je niet meeslepen door een invloed. Blijf staan in de waarheid die beproefd is, die getest is. Hoe wordt de waarheid getest? In het lijden. In het lijden kun je zien of waarheid echt waarheid is. Kijk naar mijn leven. Ik zit gevangen achter de tralies. Maar ik roem in God. In de naam van God. Die hem uit alle verlost heeft. En ik weet. Dat ik de loop beëindigd heb. En dat voor mij de kroon is weggelegd. Die mij de rechtvaardige rechter zal geven. Het is heel verleidelijk, gemeente. om leraren te zoeken die een beetje bij je passen. Die een makkelijk christendom beloven. Die zeggen dat je zonder enige moeite Christus kunt volgen. Dat de zon schijnt. En dat je je eigen verlangens ook kunt uitleven. En toch een discipel van hem zijn. Weet u hoe Bonhoeffer dat noemt? Goedkope genade. Dat is leven van genade die jou niets kost. Hangmat christendom heb ik ook wel eens genoemd, hè? In een hangmat. Heel aantrekkelijk. Best wel, ja, misschien is de preek wel heel scherp vanmorgen. Maar ik wil u ook aan het denken zetten van hoe leven wij als reformatorische christenen ook in deze wereld? Is er nog verschil te zien? Of lijkt het erop dat we onze, dat we niet meer de dingen zoeken die boven zijn, maar die hier op aarde zijn? Met een groter huis, met nog een jacuzzi in de achtertuin en nog meer vakanties. En nog een extra auto voor de deur. En ook een camper naast de deur. Ik noem het maar even bij de naam. En we gaan ook nog naar de hemel. Ik denk dat ik al 2 jaar gewacht heb om, zal ik dit ooit eens een keer zeggen. Omdat ik ook weet dat er christenen zijn die rijk zijn en die ook echt voor het koninkrijk gaan. Dat kan ook, zeker. He, dan zie je waar het hart ligt. Maar ik denk dat het in heel veel gevallen andersom is. Zouden we niet soberder moeten leven? Soberder. Matig, dat is een vrucht van de geest. En zouden we met het geld en de tijd, we hebben veel meer geld, we zijn de rijkste mensen wereldwijd ongeveer. Zouden we met dat extra wat wij hebben en de tijd die we hebben, niet veel meer God en zijn koninkrijk moeten dienen, gemeente? Of mag God het niet van u vragen en van jou? Het zou goed zijn voor je ziel, echt waar, als je jezelf dingen ontzegt die je heel graag wil hebben. Je zegt, nee, ik ga het toch niet doen, want mijn hart zit er aan vast. En het zou ook goed zijn voor de kerk en voor de ander. Niet meer liefhebbers van genot dan van God. Maar liefhebbers van God meer dan liefhebbers van genot. Code rood. In onze kerken, code rood. En soms denk ik ook wel dat we kunnen ook eindeloos kiezen, hè, op internet. Uit predikers en uit preken en podcasts en filmpjes. En zo ons eigen geestelijke menu samenstellen. Eigenlijk hebben we de gemeente helemaal niet nodig. Toch? We redden het zelf wel. Voor mijn part ga ik thuis achter het scherm zitten en kom ik niet naar de kerk. We hebben niet voor niks YouTube, toch? Weet u dat het een van, ik wil er toch even vinger bij leggen. Een van de kenmerken van die 17 die we net gelezen hebben, is precies dit. Egoïsme. Ik kom alleen om wat te halen. En dan kan ik thuis ook achter de buis. Inderdaad, dat kan. Maar ik kom niet om iets te brengen. Iets te delen met elkaar. En door de week je eigen ding doen. Egoïsme ten top. Zware tijden. Om het vol te houden. Gemeente, voor ons reëel gevaar. Daarom zegt Paulus. Onze gemeentevisie moet ook even weer terug. Gefine-tuned worden met het woord. Blijf bij wat u geleerd is. Houd vast aan de heilige schrift. Aan het woord. Wees erin thuis. Timotheus, hè, was erin thuis door zijn moeder en oma. Dat is onze taak als ouders. Laat je kinderen thuis raken in het woord van God. Maar ook de kinderen van de gemeente. En dan denk ik aan de vacatures die er zijn. Geven. Misschien even je tijd. Hè? Sommige. Mag God ook iets van uw tijd hebben? Voor de ander. Ja, maar ik kan het niet. Ik geloof dat als je je inzet, dat God geeft wat je nodig hebt. Dat gebeurt. Zodat de kinderen van de gemeente en de jongeren ook leren van u en van jou. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zo houden we het samen vol. En zo leefde Jezus zelf. Toen de Satan hem verzocht in de woestijn, was hij thuis in het woord. Dat moeten we onze kinderen en onze jongeren leren. En aan het kruis zelfs nam hij de ene psalm naar de andere op de lippen. En toen hij opgestaan was en verwarde discipelen ontmoette, bemoedigde hij hen vanuit het woord. Dit is Jezus volgen. Laten we daarom dicht bij het woord blijven, gemeente. Zoek elkaar op. Doe dat. Onderwijs elkaar. Ga niet op je eentje christen zijn. Vermaan elkaar. Bemoedig elkaar. Weerleg dwalingen met het woord. Vraagt offers. Zeker. Offers. Maar ik kan u dit verzekeren. Ik vind het ook wel eens lastig om dominee te zijn. Dat zeg ik eerlijk. En mijn vrouw ook. Nu wil ik dat zeker niet vergelijken met wat anderen moeten lijden. Absoluut niet. Maar je krijgt wat je geeft, krijg je ook terug. Je ziel is er goed mee. In je relatie met God. Je groeit als je geeft. Je groeit als je geeft. En als je niet geeft, kwijn je weg. En blijft het een beetje op dat lage niveau zitten. We zijn geroepen om die 5 broodjes, 2 visjes. Om die in de handen van Jezus te geven. Dat weinige dat je hebt. En hij zal het vermenigvuldigen voor velen. Offers. Dat hoort bij christen zijn. Ik sluit af. Gemeente. Jong en oud, mogen God door de krachtige werking van de Heilige Geest geven dat het laatste van ons gezegd wordt. Welk laatste? Het laatste vers. Daar sluit ik mee af. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt toegerust. Dan kun je code rood in zijn kracht doorstaan, totdat de bazuinen klinken. Ziet u er naar uit? Jij? Kom, Heer Jezus. Kom haastelijk. Ik zou zeggen, laat het maar zien. Amen. Wij zingen Psalm 119. En daarvan het 5e vers. En ik twijfel er nog vanwege de tijd, maar ik denk dat het nog kan. Vers 53, heel bekend vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heel bekend vers, maar wel kenachtig. Psalm 119, vers 5 en vers 53. Laten wij bidden en danken. Heere, almachtige God en ook alwetende Vader in de hemel. U die spreekt door het woord, door uw Heilige Geest, tot ons vanmorgen in deze laatste dagen. Heere, wij hebben gehoord van code rood. En wij bidden u, geef dat we ons voorbereiden op de tijden die komen gaan. De grote verdrukking die wacht. Dat we thuis zijn in het woord. In de belijdenis van de kerk. In het versterken van de gemeente. En dat we zo met elkaar mogen wandelen naar die toekomst van u. Neem ons zelf mee, Heere, door de kracht van woord en geest. Wek ons op als wij luie christenen zijn geworden. Zodat we ons gaan, iets gelegen gaan laten liggen aan wat u zegt, Heer Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u erbij gegeven worden. Heere, wij bidden. Wilt u ook met hen zijn die met pijn en moeite zich voor de ander inzetten? Wilt u kracht geven? Wilt u blijdschap geven in het hart? Soms ook heel veel dingen doen voor mensen buiten de gemeente en zich ontfermen over het zwakke en degene die niets hebben. Heere, zo bidden we ook voor hen die pleegkinderen hebben opgenomen in hun gezin. Wilt u ook bij hen zijn en hen uw zegen geven en ook geven dat deze kinderen daardoor ook de Heer Jezus mogen kennen en die heerlijke toekomst tegemoet mogen gaan. Gebruik ons zo allemaal, Heer, op de plaats waar u ons roept in uw dienst. Zo bidden we om uw zegen en vergeef ons onze zonden en wat verkeerd is gezegd. En ga met ons mee deze dag door. Breng ons vanmiddag weer hier. Hoor onze gebeden. Neem onze dankbaarheid aan. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen tot slot. Psalm 25. Is er weer eentje die de kinderen kennen. Het tweede vers, Heer, ai, maak mij uw wegen. Laten we dat met elkaar bidden tot God zingen. 25, vers 2. gemeente hier en ook thuis met ons verbonden. Bewaar het woord van de Heer onze God. Ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heer die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.